Efeze hoofdstuk 6. En we lezen gewoon even de laatste twee versen. Om toch ook weer het slot wat voor onze gedachten te zetten. Maar dan neem ik u mee wat ik al zei over de gemeente van Efeze. Vrede zij u de broeders. En liefde met God. Sorry. En liefde met geloof. Van God de Vader. En van de Heer Jezus Christus. De genade zij met allen. Die onze Heer Jezus Christus in onvergankelijkheid liefhebben. Amen. En toen ik zo aan het eind van deze brief kwam, toen vroeg ik mij ook inderdaad af. Aan deze tekst gaan we volgende week beginnen, hè? Daar sluit ik mee af, daar rond ik mee af. Maar mits dat ik zo het einde naderde en ermee bezig was, dacht ik van, wat voor gemeente was dat nu, de gemeente van Efeze? Ik heb daar eigenlijk nog niet zo heel veel over verteld. Ik heb al over de stad verteld en ik heb hoe ze begonnen zijn. Maar er kwam eigenlijk bij mijzelf een verlangen zo van, ik wil doorheen de schrift eens kijken, wat staat er nu allemaal geschreven over de gemeente van Efeze? Hoe zijn ze begonnen? Hoe is het doorheen het leven gegaan van de gemeente? En hoe zijn ze geëindigd? Wat is het laatste waar we als het ware vanuit Gods woord horen over de gemeente van Efeze? En dan nog een klein stukje kerkgeschiedenis heb ik er nog bij zitten snuffelen als het ware. Heel kort, omdat het niet, dat ik niet heel veel tijd over had en ruimte. Gewoon om er ook een stukje van te leren. En waarom? Omdat we eigenlijk als we doorheen de brief van Efeze gaan, lezen we heel weinig over de gemeente zelf. Het was meer een algemene brief. Bijvoorbeeld als je de gemeente van Korinthe leest, dan schrijft Paulus heel sterk over de Korintiërs, na de Korintiërs, over de vragen die zij aan hem gesteld hebben, de antwoorden die hij geeft. En dat geeft ook een enorme indicatie wat voor problemen er heersten in de gemeente van Efeze. Van Korinthe. Maar in Efeze vinden we dat niet. Dat zijn veel meer algemene dingen. Dus we hebben veel minder, heb ik in kunnen gaan over de problematiek of de zorgen die er waren in de gemeente van Efeze. Er staat eigenlijk niks over vermeld. Dit is ook een van de redenen waarom we in het begin, dat is al lang geleden, het begin, dat is 5 jaar geleden, gesproken hebben over dat het een rondzendbrief was. Ja, als je de Griekse teksten allemaal naast elkaar neerlegt, of je begint de brief, dan staat er inderdaad aan de gemeente van Efeze. En er zijn heel wat manuscripten waar dat leeg is, waar een blanco vlak staat als het ware. Het woord Efeze staat niet overal. En dat gaf ook meer aan zo van, nou, wat studie en wat doorheen de eeuwen ook wel bevestigd is, zo van het is veel meer een rondzendbrief. We hebben vorige week ook gezien dat hij door Tychicus is meegenomen. En dat er meerdere brieven waren en dat die ook uitgewisseld werden. En, dus voor mij was het eigenlijk ook heel persoonlijk zo van, wat voor gemeente was dat nu? En wat kunnen wij nu van zo'n gemeente leren? Want dat is natuurlijk ook weer het voorrecht. Het is niet zo van het is fijn dat we het weten. Nee, wat kunnen we ervan leren? En als eerste kwam ik inderdaad op het punt, het is een enorm bevoorrechte gemeente. Als ik zo door de studie heen ging en u mag met mij meegaan naar handelingen waar we inderdaad wat kunnen zien. Het was een enorme bevoorrechte gemeente. Paulus heeft daar, en dat zullen we straks ook lezen, 3 jaar lang onderwijs gegeven. Er is geen gemeente waar Paulus zo lang, of geen plaats waar Paulus zo lang gestationeerd is. In Korinthe is hij 1,5 jaar geweest. Maar in Efeze is hij ruim 2 jaar geweest. En later bevestigde hij zelfs in hoofdstuk 20 dat hij er 3 jaar geweest is. Het was dus, als je het zo mag zeggen, een geweldig goed toegeruste gemeente. Een gemeente die veel waarheid had gekregen. Maar ik wil u eigenlijk meenemen naar Paulus zijn eerste poging. Want misschien wel goed om te vermelden, de gemeente, Paulus kwam pas bij zijn derde reis in Efeze. Dat is toen hij de gemeente, als het ware, waar die 3 jaar geweest is. Dat was tijdens zijn derde reis. De eerste reis van Paulus die hij maakte, en dan moeten we even de kaart van Turkije voor u zetten. Ja, met aan deze kant heeft u inderdaad Syrië en Israël, maar vooral Syrië daarboven, met daarbovenin Antiochië, op de hoogte van Aleppo. En dat was eigenlijk de uitvalsbasis voor Paulus zijn zendingsreis. Zijn eerste zendingsreis heeft hij eigenlijk alleen maar in het midden van Turkije. In centraal Turkije heeft hij daar een aantal steden bezocht. Ja, dan was hij met de boot gevaren, kwam hij aan bij de kust en hij is recht omhoog gegaan. Dan heb je Lystra, even kijken, Derbe en Iconium. En die heeft hij aangedaan. En toen is hij teruggegaan Hij kwam aan in Antiochië en hij was daar een bepaalde tijd, want er staat niet hoe lang. Hij was daar een bepaalde tijd en toen ging Paulus opnieuw. De tweede zendingsreis, gewoon een klein detail die daar eigenlijk aan vooraf gaat, is dat daar het probleem, de problemen onderstonden met Barnabas. Paulus die inderdaad zei, Marcus nemen we niet mee. Waarvan Barnabas zei, die moet wel mee. Zo zijn hun wegen gescheiden, omdat namelijk bij de eerste zendingsreis Marcus niet trouw was gebleven en terug was gegaan. En bij de tweede zendingsreis gaat Paulus dus alleen. En daar vallen wij dus als het ware middenin. Marcus zijn we niet. Handelingen hoofdstuk 16, vers 6. De tweede zendingsreis. Paulus gaat alleen, althans niet met... Ik ben even kwijt wie wel met hem mee was. Dat kunt u vast lezen in het stukje waar het over gaat. Handelingen hoofdstuk 15 naar het eind en 16. Maar Paulus gaat op reis. En dit keer gaat hij niet met de boot. Hij vertrekt dus inderdaad zo van Antiochië. Hedendaags bovenin Syrië, de grens van Turkije. En hij gaat via de landroute. Eigenlijk via de meest gangbare handelsroute in die tijd. En hij gaat op weg en hij gaat via het land. En hij komt zelfs via Tarsus, zijn geboorteplaats. Misschien dat hij even zijn thuishaven aandeed en daar even een tas koffie bij zijn familie ging drinken die hij nog kende of die nog leefde. En hij ging door. En wat lezen we dan? Lucas is eigenlijk, geeft geweldig veel informatie over de Romeinse provincies. Handelingen hoofdstuk 16 vers 6. En nadat zij door Frigië en het land van Galatië gereisd waren, werden ze door de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. Nou, we lezen daar zo vaak overheen en dat is prima, Paulus is verhinderd. Maar dat moeten we even goed. Als we namelijk de route doortrekken, ik ken van deze kant voor u. Als Paulus namelijk rechtdoor had gewandeld, wat was het eindstation van de weg? Efeze. Maar hij wordt daar dus verhinderd. In Galatië was hij geweest. Dat was het centrum. Maar die Derbe en Iconium en Lystra, dat was in Galatië. En hij wil verder reizen. Maar hij wordt door Gods geest als het ware tegengehouden. En Paulus gaat als het ware recht omhoog. Tenminste, dat zijn de verwachtingen. Want hij kon niet rechtdoor. Dan is er maar één route, dat is omhoog. Want we weten dat hij niet met de boot ging. Want dat was naar beneden. Dan zou hij het schip gepakt hebben. Want hij komt bij Troas aan. En de omschrijving die Lucas hier geeft, geeft aan dat hij over het land gaat. God greep zelf in. Het woord van God mocht nog niet naar Azië gaan. Hij krijgt feitelijk een verbod van Gods geest zelf. Zie, de mens plant zijn wegen, maar God leidt zijn stappen. En in die tijd, bij de evangelisatie, was dat een duidelijke sturing van Gods geest niet. Paulus gaat omhoog en hij buigt helemaal bovenlangs. Hij wou zelfs, als je verder leest, in vers 7, lees het er even bij. En bij Mysië gekomen probeerde zij naar Bithynië te reizen. Bithynië is nog hoger. Mocht hij ook niet in. Dus Paulus moet in één keer opzij. En dan loopt hij inderdaad bij de, en dan staat er wel bij Mysië gekomen. Eigenlijk is dat de bovengrens van Mysië waar hij dan nog een beetje wandelt. De grenzen waren niet zo helder als nu. We hebben nu duidelijke landsgrenzen. Je weet wanneer je het Nederland binnenrijdt over het wegdek zelfs. Ja. En als je Duitsland inrijdt, dan zie je in één keer vreemde windmolen staan. Ja. En nieuwe borden langs de weg. Ja, in die tijd was dat niet zo. Ja, dat was niet zo scherp als dat het nu is. En wat lezen we dan in vers 8 verder? En nadat zij Mysië voorbij gereisd waren, kwamen zij in Troas. En dat is dus eigenlijk de grens met Griekenland. Dus Paulus draait eigenlijk helemaal om Azië heen. Om waar hij eigenlijk heen had gepland, want dat is eigenlijk waarom hij die route nam. En daarom staan die teksten er ook bij, dat Gods geest hem daar direct in stuurt. Waar Paulus inderdaad zegt, oké. En hij wordt eigenlijk bij zijn tweede reis direct Griekenland ingeleid. Hij steekt over en zo gaat hij dan inderdaad naar Thessaloniki en hij daalt af en hij komt daar in Korinthe. En hij is een lange tijd in Korinthe. Ga dus mee naar vers hoofdstuk 18 van Handelingen, maar daar pikt eigenlijk de schrijver het even op. Pikt het weer het verhaal waar Paulus inderdaad weer bij Efeze komt. 2,5 jaar later. Zie, we lezen dat zo, maar dit is ongeveer 2,5 jaar later. Ja, u proeft ook wel, dit is onderwijs. Hè? U krijgt alleen maar informatie die uw hoofd vult. Maar dat is niet erg. Dat komt zo. Dit is soms wel eens nuttig om te begrijpen van wat er gaande is. Ja? Maar wat lezen we daar in hoofdstuk 18, vers 19? En hij kwam in Efeze aan. Dus hij pakt nu de boot van Griekenland en hij vaart dus naar Efeze. Efeze was een havenplaats en Paulus verlaat Korinthe en hij gaat naar Efeze per boot, 2,5 jaar later. En hij liet hen, nou dat zijn Aquila en Priscilla die in vers 18 genoemd worden, daarachter. Zelf ging hij naar de synagoge, ging hij de synagoge binnen en ging in gesprek met de Joden. En toen ze hem vroegen langere tijd bij hem te blijven, stemde hij daar niet in toe. Hij nam afscheid en hij zei, en dit zet ik even tussen haakjes, ik moet beslist het komende feest in Jeruzalem vieren, maar ik zal bij u terugkeren als God het wil. En hij voerde weg uit Efeze. Eigenlijk wel een bijzonder iets hoe Paulus hier ontvangen wordt, is het niet? De meeste gemeenten of de meeste plaatsen, kunnen we beter zeggen, waar Paulus kwam, daar werd hij snel uitgebougeerd. Hier vragen ze hem om langer te blijven. En Paulus stemt daar niet in mee. Hij zegt nee. En de HSV geeft een kleine toevoeging zo van, ja maar ik moet bij dat feest zijn. Nou dat staat niet in de originele tekst, maar het zou best waar kunnen zijn. Dat heeft een hoog gehalte van waarheid, laten we het zo zeggen. Of dat het mogelijk zou kunnen zijn. Op een of andere manier was het dus nu duidelijk dat het verbod om te preken in Azië opgeheven was. Want Efeze ligt in Azië. Dus het lijkt dat het hier opgeheven is, maar Paulus heeft niet die vrijmoedigheid om daar lang te blijven, maar wie laat hij achter? Priscilla en Aquila. En dat zijn feitelijk de twee grondleggers voor de gemeente in Efeze. Wel, u mag gewoon even blijven in Handelingen, want ik heb er één vers tussen staan in 1 Korinthe hoofdstuk 16 vers 19. En dit is ongeveer 4 jaar later. Als we lezen van 1 Korinthe hoofdstuk 16 vers 19, dat is de Korinthebrief die Paulus zelf schreef vanuit Efeze. Dus toen hij daar al een aantal jaren was, dus dit is ongeveer 4 jaar later, dan schrijft hij dit. Aan de gemeente in Korinthe. U groeten de gemeente van Azië. In de Heer groeten u hartelijk Aquila en Priscilla met de gemeente in hun huis. Dus Paulus is in Efeze en hij schrijft dus dat Aquila en Priscilla hun huis hebben opengesteld voor de gemeente aldaar. En hij brengt de groeten over naar Korinthe, want die kende Priscilla en Aquila. Dus het was voor hen ook relevant, die informatie. En dat zijn gewoon kleine aanwijzingen. En we zouden een hele studie kunnen doen over Priscilla en Aquila. Dat is heel interessant, dat gaan we niet doen. Maar ik wil maar aangeven dat dus eigenlijk hele belangrijke instrumentale personen daar geweest zijn. Weet u nog in Handelingen? Handelingen hoofdstuk 18, gaan we namelijk even verder. We hadden net gelezen dat Aquila en Priscilla daar achterbleven. Die bleven daar gelange tijd, want 4 jaar later waren ze er nog. Maar wat lezen we daar over Apollos? Handelingen 18, 24. Een zekere Jood van wie de naam Apollos was, een Alexandriër van afkomst, een welsprekend man die kundig was op het gebied van de schriften, kwam in Efeze aan. Wel, we weten dat dit een man was die omschreven wordt met termen zoals er maar weinig omschreven worden in de Bijbel. Dit was een knappe leraar, een goede onderwijzer, geschoold in het Oude Testament, want het Nieuwe was natuurlijk nog niet beschreven zoals het nu was, het was nog niet compleet. Dit was een man doorkneed in het Oude Testament. Die had een grondige kennis van de theologie van het Oude Testament. En in dat opzicht was het een enorme aanwinst voor de gemeente. Ja, we weten dat Priscilla en Aquila hem het laatste hebben bijgevoegd. Ja, over de verlosser en dat er al meer was gegeven. Maar het nam niet weg dat wat hij verkondigde uit het Oude Testament correct was, waar. Het was alleen, er was een stuk vervulling bijgekomen. Maar zijn onderwijs zal grondig geweest zijn. Zie je, dan zie je weer hoe wat een bevoorrechte gemeente Efeze was. Ze hadden niet alleen Priscilla en Aquila gekregen. En als je die gaat volgen waren dat zeer kundige mensen in de schrift. Maar Apollos was er geweest. Maar natuurlijk ook Paulus zelf. Handelingen hoofdstuk 19, als we gewoon verder gaan. En het gebeurde toen Apollos in Korinthe was, dat Paulus, die de hoger gelegen delen van het land doortrokken was, in Efeze kwam. Dit was Paulus zijn derde reis. En hij kwam dus inderdaad via het land En hij komt daar aan. En hij gaat daar onderwijzen. Misschien wel goed om dat nog eens een keer te lezen, vers 9 en 10. Want het is dagelijks onderwijs. Maar toen sommigen verhard werden en ongehoorzaam bleven en tegenover de menigte kwaad spraken van de weg van de Heer, ging hij bij hen weg en hij zonderde de discipelen af en sprak dagelijks in de school van een zekere Tyrannus. Zie, het onderwijs wat Paulus dus gaf was dagelijks. En het was niet meer in de synagoge, het was niet meer op de vaste plaats. Het was zo van, oké, we trekken ons terug. Er was een grote zaal schijnbaar beschikbaar van Tyrannus. Dagelijks onderwijs. Hoe lang? Vers 10. En dat gebeurde 2 jaar lang, zodat allen die in Azië woonden het woord van de Heer Jezus hoorden, zowel de Joden als de niet-Joden, oftewel als de Grieken. Geen gemeente kon dat zeggen. Ik bedoel, als je in Efeze was grootgebracht, in de gemeente waar Paulus 2,5 jaar lang had gediend, of ruim 2 jaar onderwijs had gegeven, zoals hij het hier ook zelf omschrijft, dat was bijna een eervolle vermelding, hè? Als je naar andere gemeenten gaat. Je ging naar Laodicea, of Colossense, waar Paulus eigenlijk nooit geweest is, naar wij weten. Waar kom je vandaan? Ik kom uit Efeze. Wow, dan heb jij wel onderwijs gehad. Ja. Ik heb aan de voeten van de grote man zelf gezeten. Ah ja, wij hebben aan de voeten van zijn leerling gezeten. Ja, ik heb er zelf bij hem gezeten. Zoals bij Paulus gezegd werd, ik heb aan de voeten van Gamaliel gezeten. Dat waren de kanonnen. Dat waren de grote mannen. Zie, in dat opzicht was Efeze een enorm bevoorrechte gemeente. En laat ik maar een korte opsomming geven, want als ik alles ga volgen en alles voorleg, dan lopen we Timotheus. Weet je wat nog? Als je 1 Timotheus leest, dan lezen we dat Paulus in Efeze was en dat hij daar heel eenvoudig zegt van, ik heb u hier achtergelaten. Paulus zet zijn eigen, hoogst opgeleide, getrainde man daar neer. Timotheus, jij blijft in Efeze. En Timotheus is een lange tijd in Efeze geweest, waar Paulus dus inderdaad andere dingen kon doen. Tychicus, we hebben dat vorige week gezien, dat door Paulus gezonden was om Timotheus aan het eind te vervangen in 2 Timotheus hoofdstuk 4. En denk je van, nou zou dat zijn? Nou, niet helemaal, want als we nu de kerkgeschiedenis induiken, dan lijkt het erop, en dat is heel aannemelijk, dat de laatste apostel Johannes, de Johannes, die het evangelie geschreven heeft, de 3 brieven en de boek Openbaring, geleefd heeft aan het eind in Efeze. Dat was zijn thuisgemeente. Dat is waar hij de brieven hoogstwaarschijnlijk geschreven heeft, die 1, 2 en 3 Johannes heten. Dus alleen al, als je daar woonde, dan was het zo van, wie was de grondlegger van deze gemeente? Ah, dat was Paulus. En wie is jullie leider nu? Apostel Johannes. Wow. Toen hadden ze nog geen rolstoel. Maar het lijkt dat zijn gezondheid zo slecht was dat hij dus soms gedragen werd. Maar een man die dus aan het eind, nog tot het eind toe, gediend heeft in de gemeente van Efeze en omgeving. Zie, het was een grote, bevoorrechte gemeente. Niet alleen wat betreft de leiders die er gebracht waren. Niet alleen de grote mannen die daar geleefd hebben of gebracht werden. En zelfs het koppel Priscilla en Aquila, waar Priscilla vaak als eerste genoemd wordt. Ze hebben een persoonlijke brief ontvangen van de Heer. Efeze. Die ook voor ons was. Ze hebben 1 en 2 Timotheus ontvangen. Ja, die waren wel privébrieven voor Timotheus, maar die werden wel gebruikt en voorgelezen in de gemeente, als we het goed hebben begrepen. 1, 2 en 3 Johannes zijn hoogstwaarschijnlijk voorgelezen in Efeze. En dan Openbaring. En daar zat nog een hele persoonlijke voetnoot in de brief zelf. Zie, dit was eigenlijk in dat opzicht een bevoorrechte gemeente. Ga dus mee naar Handelingen hoofdstuk 20, vers 20. Er zijn niet veel gemeenten waar Paulus dit van zegt, maar op zijn terugreis of op zijn reizen, als hij naar Jeruzalem gaat, waar hem ook verteld is dat hij in Jeruzalem gevangen zal genomen worden en dat hij voor de keizer zal verschijnen, later. Wat zegt hij dan? Dan roept hij die oudste van welke gemeente ook alweer? Efeze. Hij roept niet de oudsten van Colosse of van Laodicea. Hij roept als enige de oudsten bij Mileten. Daar vraagt hij, roept hij de oudsten. Hij zendt een boodschapper van, ik wil graag de oudsten van Efeze spreken. Het was een cruciale gemeente in de regio. Maar kijk eens wat hij daar zegt in vers 20. Hoe ik niets van wat nuttig was nagelaten heb u te verkondigen. Ja? In positieve zin zou je dus kunnen zeggen, als je dit anders formuleert, als je er niet uit haalt. Ik heb alles verteld wat nuttig was voor jullie. Alles. Ja? Ik heb niets van wat nuttig was nagelaten bij u te verkondigen en te onderwijzen in het openbaar, publiekelijk dus, en, huizen, en in de huizen. Vers 27 van hetzelfde hoofdstuk. Want ik heb niet nagelaten u heel het raadsbesluit van God te verkondigen. Eigenlijk wel interessant, want er is geen gemeente waarover hij dit zegt, dan alleen maar de oudste van de gemeente van Efeze. Het was een enorm bevoorrechte gemeente. Maar denk daar eens verder bij na. Paulus roept niet zo voor niets de oudsten van de gemeente van Efeze en wijst ze ergens op. Want met een groot voorrecht die ze ontvangen hebben, wat komt daarbij? Een grote verantwoordelijkheid. Een grote verantwoordelijkheid. Zie, God geeft genade, maar het is nooit genade om verkwist te worden. Of zo van, nou ja, zie maar of je die genade gebruikt of niet. Ik heb jullie veel waarheid gegeven, gemeente van Efeze. Of het nu gebruikt of niet, laat maar. Dan laat ik in het midden. Nee, God geeft namelijk zijn genade en rijkelijke waarheid aan een gemeente. Maar plaatst daar en verbindt daar ook verantwoordelijkheid aan vast. Kent u dat vers in Lucas 12, vers 48? Van een ieder aan wie veel gegeven is, zal veel gevraagd worden. En aan hem, en van hem aan wie men veel toevertrouwt, zal men des te meer eisen. Nu, ik weet het, in de context gaat het hier over oordeel. Ja, dus Lucas, in de context daar gaat het over oordeel. Ja. Maar het principe is hetzelfde. Ja, aan de steden waar de Heer Jezus kwam en zei, dit zijn de steden waar ik wonderen gedaan heb, waar het woord verkondigd is, waar licht geschenen heeft van het evangelie. Ze hebben het niet aangenomen. Wat zegt hij daarover? Het oordeel zal zwaarder zijn voor jullie, voor Capernaum, dan voor Sodom en Gomorra, die vreselijk goddeloos leefden. Wel, de verantwoordelijkheid voor Efeze was groter. De verantwoordelijkheid van de gemeente van Efeze was groot. Waarom? Omdat ze veel ontvangen hadden. Ik heb niets nagelaten van wat nuttig was. Jullie hebben de volle raad Gods gekregen. Jullie kunnen niet meer zeggen, wel ja, we wisten het niet. We leefden in een onwetendheid. Aan het eind, ik denk zelfs als je doorleest in hoofdstuk 20, dat hij ook zegt van, ik ben gevrijwaard van jullie wat er het vervolg wat hierachter wegkomt. Is dat niet zo? Schiet mij niet te binnen, hè. Pak er gewoon Handelingen hoofdstuk 20 erbij. Wel, daarom verklaar ik dat ik op de dag van heden, dat ik rein ben van alle bloed. Oftewel, alles heb ik gegeven. Daarom, dank u voor de aanvulling. Mijn geheugen nog niet helemaal fout. Die eigenlijk zegt, ik heb alles gegeven. Nu staan jullie. Jullie zijn verantwoordelijk. Ik ga naar Jeruzalem. Ik word gevangen genomen. Zoals die ook meende, mij zie je niet weer. En daarom spreekt hij ook in definitieve termen. Wel, we weten dat hij later bij Gods genade daar nog een keer geweest is, maar dat had hij nu geen zicht op. Zie je, het is een. Bedankt voor de aanvulling trouwens, hè, dat jullie meekijken. We waren bevoorrechte gemeente. Maar als we zo eens aan het eind van deze Efezebrief begonnen ik ook te reflecteren. En dacht, Heer, u heeft ons zoveel gegeven. U heeft ons zoveel predikingen gegeven, zoveel onderwijs in onze gemeente. Zoveel waarheid wat verkondigd wordt. Mensen, dat brengt ook een verantwoordelijkheid met ons mee. 9 jaar van ons bestaan heeft de Heer ons zijn woord rijkelijk voor ons geopend. Wij ontvangen een enorme zegen van de waarheid die hij ons geeft. En feitelijk zit er een bepaalde echo in deze woorden die inderdaad voor ons zijn. Zo van, alles is jullie gegeven. Althans uit de Efezebrief, dat neem ik toch aan. Er is vast nog meer, als we nog een keer er doorheen gaan, is er vast nog nieuwe dingen die weer naar voren komen, die ik heb laten liggen, niet gezien heb of in onze groei nog weer verder mogen toepassen. Maar we zijn verantwoordelijk. We worden verantwoordelijk gehouden voor alle preken die we horen. Zijn we ons daarvan bewust? Zie, het is fijn om in een gemeente te zitten waar het grondig onderwijs komt. Het enige wat het doet is dat als je voor Christus komt een grotere verantwoordelijkheid zal hebben. Om daarvoor verantwoording af te leggen. Maar ook om hoe u vandaag leeft in onze gemeente en hoe we zijn. Onze verantwoordelijkheid groeit en is gegroeid. Zie, daar zit een stuk toepassing in voor ons. Wij groeien in onze verantwoordelijkheid omdat God ons meer geeft. Ja, we wassen op. We zijn van kinderen bij wijze van spreken, we worden langzaam maar zeker volwassen. Maar wat is volwassenheid? Is een grotere verantwoordelijkheid. Ik hoop dat u dat ook voelt en dat u dat serieus neemt. Zie, want met grote voorrechten komen vaak ook grote waarschuwingen. Efeze, de gemeente van Efeze kreeg enorme waarschuwingen mee. We staan vaak in de rij voor de grote zegeningen die gegeven worden. We willen allemaal wel een Paulus zijn. Maar niemand wil de doorn in het vlees hebben. We willen allemaal de Heer Jezus volgen. We willen de wind in onze zeilen hebben. Maar verzoekingen en beproevingen zoals Jean vanochtend ook aanhaalde, liever niet. Wel, ga dus mee naar Handelingen hoofdstuk 20. Bent u daar nog? Handelingen hoofdstuk 20? Ja, ik weet niet waar u bent, maar dit is dat moment waar Paulus inderdaad naar Efeze de oudste geroepen heeft. Hij is onderweg naar, wat ik zei, naar Jeruzalem en daarna naar Rome. En ze krijgen een belofte. Lees dus mee in Handelingen 20 vers 29. Dit is specifiek voor de gemeente van Efeze. Want dit weet ik, en dit is dus Paulus' intieme kennis. Wat zegt hij dat? Na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen die de kudde niet sparen. En dat u uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich aan. Daarom, wees waakzaam en bedenk dat ik 3 jaar lang nacht en dag niet heb opgehouden iedereen onder tranen terecht te wijzen. Tot zover de schriftlezing. Zie, met het feit dat Efeze een vooraanstaande gemeente was en grote zegeningen heeft ontvangen en grote leraren heeft mogen verwelkomen, veel brieven heeft mogen van eerste hand als het ware mogen ontvangen, komt er ook een enorme waarschuwing mee. Een gewaarschuwde gemeente. En het is ook te begrijpen. Want wat lazen we zo straks ook, dat eigenlijk doorheen Efeze, wat Paulus daar zelf of Lucas ook schrijft, dat doorheen de gemeente van Efeze alle gelovigen of alle gemeenten in Azië waren ontstaan. Het was feitelijk de moederkerk van Azië, zoals Jeruzalem de moederkerk was van Judea of Juda. En later ook Israël. En dit is ook waar Satan zijn pijlen op richt. Als Efeze beschadigd zou kunnen worden, als we daar de aanval doen, dan druppelt dat door. Als we daar schade aan kunnen richten, dan zal dat de andere gemeenten beïnvloeden. En Paulus geeft feitelijk dus de gemeente aan Efeze de garantie dat de geestelijke terroristen zullen komen. Die inderdaad niet meer het eenvoudige geloof in Jezus Christus prediken. En dat er behoudenis te vinden is alleen in hem. Als wij ons vertrouwen op hem stellen. Maar een andere vorm. De naam van Jezus plus. En. Maar. En dit was, je zou kunnen zeggen, het vlaggenschip van de gemeenten in Azië. Waar Paulus dus inderdaad heel veel aandelen op ingezet had, die grondig geschoold was in de theologie, overladen met waarheid, dat was de gemeente die onder vuur zou komen te liggen. Een gemeente die veel waarheid ontvangt, zal een object worden van aanval. Waar ze met grote passie de waarheid uitleven en willen toepassen, dat is de gemeente waar inderdaad Satan zijn handlangers brengt om de gemeente te ontwrichten. Zie je, in dat opzicht is Efeze een gewaarschuwde gemeente. Blijf alert. Weet wat er gaat komen. Bij de les. En dit was dan specifiek naar de oudsten. Ja, als geen andere gemeente moeten ze deze noodoproep ter harte nemen. Maar ook hier zit voor een groot gedeelte een toepassing in voor ons. Daar waar de waarheid verkondigd wordt en waar de Heer het geeft, zit ook een groot gedeelte voor ons de toepassing in. Als God ons veel waarheid geeft, als zijn woord voor ons opengaat, als hij inderdaad ons veel waarheid en veel diepgang in zijn woord toevertrouwt, dan is voor een gedeelte deze waarschuwing dat er geestelijke terroristen kunnen komen en dat de gemeente makkelijk een prooi wordt. Of een prooi is. Of in ieder geval een doelgericht aanval kan verwachten van Satan. Is dat iets waar u mee bezig bent in onze gemeente? Is dat waar u op de radar geeft? Oh, we hebben het net besproken op het persoonlijk leven. Weet we niet, de wapenuitrusting voor elke christen. Maar Paulus die waarschuwt hier feitelijk de hele gemeente, middels de oudste. Is dit een waarschuwing die u op uw radar heeft? Zo van ook onze gemeente kan wel eens een enorme aanval ontvangen van Satan. Is dat een zorg die u heeft? Nou, Paulus deed er eigenlijk alles aan om dat te voorkomen. Zie, Paulus zegt dat niet zomaar in het luchtledige. Paulus had er zelf alles aan gedaan om de gemeente toe te rusten, te bekrachtigen en bewapend te zijn voor deze aanvallen. Hij had er 3 jaar gespandeerd. Maar zelfs Timotheus, die hij heen stuurde, weet wat nog? En ik lees zo even een paar versen in Timotheus en dan gaan we naar de Openbaring, want ik wil mijn tijd eigenlijk wat in de Openbaring zitten, omdat daar het meeste over geschreven wordt. Maar wat lezen we daar in Timotheus? Ik herinner u eraan hoe ik u, toen ik naar Macedonië reisde, u ertoe opgeroepen heb in Efeze te blijven. Om wat te doen? Om sommigen te bevelen geen andere leer te onderwijzen. Timotheus, blijf daar en zorg dat die valse leraren eruit gebonjourd worden, gecorrigeerd worden. En dan hopen dat ze tot bekering mogen komen van de waarheid. Vers 6 en 7 van 1 Timotheus hoofdstuk 1. Sommigen zijn ervan afgeweken, hebben zich gewend tot zinloos gepraat. Geslachtsregisters, ze praten over van alles en nog wat, maar de essentie is weg. Ze zijn zelfs leraren van de wet willen ze zijn, maar ze hebben helemaal geen inzicht in wat ze zeggen. En evenmin wat zij zo sterk benadrukken, zegt Paulus daar in Timotheus. Ze weten niet eens waarover ze praten. Zie, Timotheus was aangesteld om valse leraren en leer te bestrijden, te verleggen, te vermanen. En dat is de strijd is gaande in Efeze, in de tijd van Paulus al. Hij was vertrokken en hij zag zijn naam komen. Ga dus mee naar Openbaring hoofdstuk 2. Er zijn niet heel veel gemeentes waar we zo laat in de geschiedenis nog iets over horen. Dat zijn er 7 in het boek Openbaring die benoemd worden. Dat zijn de letterlijke gemeenten die we terugvinden ook een aantal in het boek Handelingen. En een daarvan, niet de minste, niet de geringste, maar de eerste zelfs die we tegenkomen, is Efeze. En dit, laten we gewoon even de eerste vers even lezen. Ik heb 1 tot en met 5 wil ik doorheen, maar wat zien we hier in vers 1? Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze. Het woord engel is eigenlijk de boodschapper. Ja, allemaal vertalen ze het al als engel. Engel, het is, het woord wordt vaak als engel vertaald in de Bijbel, het Griekse woord, maar eigenlijk zou je het kunnen zeggen als boodschapper. En eigenlijk iedereen is het daar zo'n beetje over eens, dat het hier gaat over een oudste. Dat de opdracht hier gegeven wordt aan de oudsten. Ja? aan de leidinggevende, aan hij die eigenlijk verantwoordelijk is en door de Heer is aangesteld voor de gemeente. Maar de implicaties zijn natuurlijk voor ieder. Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze: dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt. Dat is Jezus Christus. En die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt. De zeven sterren, als u een vers teruggaat, dan is dat helemaal niet zo moeilijk. Ik doe het even uit mijn hoofd, want ik heb de tekst vergeten om erbij te zetten. Symboliek in dit gedeelte is niet zo moeilijk, want in vers 20, daar staat het geheimenis van de zeven sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand en de gouden kandelaren. De zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten, dat zijn de oudsten. En de kandelaren zijn de zeven gemeenten. Dit is de Heer Jezus die inderdaad de leidinggevende van de gemeente in zijn hand heeft en tussen de gemeenten staat. En die spreekt. Hij doorzoekt de gemeente. Hij spreekt lovende woorden. Enorm lovende woorden, want hij gaat verder. Vers 2. Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding. Dan moet je nagaan, als de Heer Jezus dat zegt over je gemeente, dan word je wakker, hè? Dan heb je zoiets van, als de Heer van de gemeente dat zegt over de gemeente, ik ken uw inspanning en uw volharding. Dat zijn lovende woorden. Ja, dit is een gemeente waar je zou kunnen zeggen, die kwamen bij je niet om geëntertained te worden. Dit was een gemeente die inderdaad actief was, die de Bijbel serieus namen. Er waren mensen die waren gemotiveerd, ze waren actief betrokken, ze hadden de ogen gericht op elkaar, de handen in elkaar geslagen, ze zagen naar elkaar om, ze volharden. Inspanning. Waar ze aan begonnen maakten ze af. En dit zegt de Heer Jezus ook nog over de gemeente van Efeze. En hij weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen. En dat u hen op de proef hebt gesteld. Die van zichzelf zeggen dat ze apostelen zijn, maar het niet zijn. En dat u hebt ontdekt dat ze leugenaars zijn. Zie, de gemeente was ook standvastig en gezond in dat opzicht. Als de mensen binnenkwamen, die werden met geestelijke ogen als het ware, met geestelijke röntgenogen, met geestelijke x-ray, werden ze benaderd. Er lag een grote nadruk op gezonde leer. Als iemand in zonde leefde, dan werd daar ook aandacht aan besteed. Dan werd daar ook over gesproken. Men noemde zonde zonde en ging daarmee aan de slag. En als er iemand kwam en die wou onderwijs geven, wat staat er dan? Die zei, ik ben een apostel. Nou, dan moeten we nog wat grondig onderzoeken of dat zo is. Voordat u hier gaat staan en gaat preken, wacht maar even, neem maar plaats en we gaan u eerst eens observeren of dat wel klopt. De claims die u over uzelf uitspreekt. Ze toetst iedereen, staat er. En de Heer Jezus is hier lovend over. Jullie filteren de leugenaars eruit. Thumbs up. See, dit is een... Je zou kunnen zeggen, hier zie je voor een groot gedeelte ook terug dat het een gemeente was die orthodox, en dat is een positief woord, hè? Ja. Die orthodox in zijn leer was. Die standvastig was in wat ze geleerd hadden van Paulus. We staan erin, dat is de filter. De apostolische belijdenis, de brieven, alles wat we van de apostel hebben meegekregen, dat is het filter. Voldoet het daar niet aan? Exit. Fijn dat u er bent, kom rustig eens terug, maar onderwijs, no go. Dit was een burcht, je zou kunnen zeggen, van waarheid. Vers 3. U hebt moeilijkheden verdragen, volharding getoond. Om mijn naam, zegt de Heer Jezus, hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden. Dit is een gemeente met veerkracht, strijdlust. Onder de druk van het leven zijn ze niet geknapt. Niet opgegeven. Ze bestaan ongeveer 40 jaar nu, als we de tijd en de schrijfwijze van Openbaring, of de tijd wanneer Openbaring geschreven is in de jaren 90, dan bestaat deze gemeente ongeveer 40 jaar. En de Heer Jezus heeft zulke lovende woorden over deze gemeente, dat is eigenlijk zeer goed. Ze hadden zich ingespannen voor Christus. Om mijn naam hebt u zich ingespannen. U bent niet moe geworden. Ze staan in de strijd, maar ze zijn niet moe van de strijd en gooien niet de strijd bij al neer. Ze streden voor gezonde levens, voor gezonde leer. Ze waren actief, geestelijk alert. Weet u, ik denk als wij met deze gedachte de gemeente van Efeze binnen zouden stappen, dan zouden we ons thuis voelen. Ik denk als wij daar zouden binnenwandelen, dan zo van, we komen in een gelijkgestemde gemeente. Daar voelen we ons thuis, like-minded man. Geestelijk doortastend, theologisch scherp, een bepaalde bruisende gemeente in de zin van, daar gebeurt iets. Daar durft iets verkondigd te worden. Daar durven ze iets te zeggen. Ik denk dat ik me daar wel thuis zou voelen. Als je dit zo leest. We zouden misschien wel samen willen optrekken. De stad samen willen veroveren. En als we een gebouw nodig hadden, dan was dat misschien wel de first choice. Zie maar, weet u, de Heer Jezus is nog niet klaar. Want Efeze was een gewaarschuwde gemeente. En die wordt aan het eind nog een keer gewaarschuwd. Leest u maar mee met vers 3. Maar ik heb tegen u. Dan moet u nagaan. Misschien dat ik dit er nog over kan zeggen. De gemeente van Efeze had ontzettend veel. Maar miste het belangrijkste. Aan de buitenkant leek het een bijzonder gezonde gemeente. Maar in het hart miste er iets. En moet je nagaan als deze brief zo gelezen wordt. Voorgelezen. Dit is de brief die Johannes krijgt. En die inderdaad zo aan die gemeenten, die zeven, rondgezonden wordt, waar Efeze de eerste is. En dan mag je aannemen dat dit dus als eerste vers, niemand heeft er nog iets over kunnen horen. De apostel komt binnen, legt hem als het ware neer en iemand begint hem voor te lezen. Wat Johannes zelf was, het maakt niet uit. En dan komen deze woorden, maar dit heb ik tegen u. Ik denk dat iedereen die zijn ogen half gesloten had, nu ongeveer rechtop ging zitten. Is het niet? Als de Heer van de gemeente gaat zeggen, maar dit heb ik tegen u. Als de Heer Jezus zelf spreekt over de gemeente, dit heb ik tegen u. Dan vermoed ik dat de oudsten die daar zaten, hun hart wat sneller ging kloppen. Dat er een aantal mensen toch ook wel klamme handen begonnen te krijgen. En dat de spreker die de brief voorlas ook inderdaad tot het punt kwam die inderdaad zo van, en u hebt mij met moeilijkheden verdragen en volharding getoond, en mijn naam hebt u zich ingespannen, u bent niet moe geworden. Maar dit heb ik tegen u, dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Dat de schrijver, of de spreker, sorry, de voorlezer, nog ook even haperde. Iedereen die dit hoort, als kind van de Heer Jezus, zou feitelijk een koude rilling over zijn rug moeten krijgen als hij dit hoort. Daar zitten de gelovigen. In hun burcht van waarheid. In hun bastion van gezonde leer. In hun fort van bijbelse leer en dogmatiek. Voelen ze zich waarschijnlijk bijna in een rout van gezonde theologie. Is daar de Heer van de kerk die heel eenvoudig spreekt. Als hij daartussen staat en zegt, maar dit heb ik tegen u. Dat u uw eerste liefde hebt verlaten. De eerste liefde die zij hadden voor de Heer Jezus Christus was verflauwd. Wat was dat het maar? Verlaten staat er. Het allerbelangrijkste hebben ze verloren. Zie, het is als ware een huwelijksreis. Of je gaat daar nog voor, zo'n verliefd echtpaardje, zo'n koppeltje. En voor degene die getrouwd is of een vriendin, een vriendin heeft als je wat op leeftijd bent. Kijk even naar die jongste in ons midden zo'n beetje. Wat zagen we daar vroeger naar uit? als we onze vriendin zagen. Ik fietste van de week naar huis en er stapt zo'n jonge knul uit de bus en ik zie hem zo wandelen. En ik zie er even verderop een jonge meid, ik schat ze 15, 16, 17. Ik bedoel, ik weet tegenwoordig niet meer hoe oud ze eruit zien met alle technieken die ze vandaag gebruiken om... Als ze jong zijn, oud te lijken. Als ze oud zijn, jong te lijken. Dus het ligt allemaal dicht bij elkaar. Vroeger zag je het nog aan de kleur van het haar. Vandaag weet je dat ook niet meer. De een werd kaal, dat is ook niet meer noodzakelijk. Dus vandaar dat ik het niet durf in te schatten. Maar ik zag die jongen eruit stappen en heen lopen. En ik dacht, hé, dat is interessant. Die lopen ze naar elkaar toe. En je ziet zo, je ziet ze gloeien naar elkaar toe. En vrijdagmiddag, we mogen weer bij elkaar zijn. Een jong koppeltje. Ik moest denken aan Annemarie en mij. En hoe Annemarie altijd op mij afkwam. Nee, dat is niet waar. Dat was het, onze harten gingen naar elkaar uit, was het niet? Man, ik kon niet wachten om daarheen te gaan. En wat zien we dan als je getrouwd bent? Dat is een beetje wat hier geschetst wordt. Ik plaats het even naar het huwelijk, omdat ook Christus ons als bruid heeft. De routine van het huwelijk was ingezet. De patronen werden ingeslepen. Wat eerst een verlangen was... was een plicht geworden. Passie en liefde was bekoeld. Kinderen waren gekomen. De agenda was volgelopen. Het werk eiste meer tijd op. De verbouwing van het huis was nog niet af. De tijd die je samen optrok was verminderd en de liefde verkild. En de term waar de Heer Jezus hierover spreekt is zo'n term die bekoeld is als je als jong koppel niet dicht genoeg bij elkaar kon zitten. Wandelen ze nu naast elkaar, maar dan wandelt een kind tussenin. Of als ze s'avonds naar bed gaan, dan is het nog wel te rusten en ze draaien elkaar de rug toe. Maar vroeger had je nog zo'n mooie auto met zo'n zetel voorin. Hebben wij ook nog gehad, Hanni, in Amerika. Waar je zo heel dicht bij elkaar kon zitten. Heel dicht. Er zat geen handrem tussen. Zeker in Amerikaanse auto's. Dat had je allemaal hier of daar bij je voetpedaal. En dan zie je na een verloop van tijd is ze bij het raam gaan zitten. Is de bestuurder verhuisd? Nee. Maar de liefde is bekoeld. Je kan niet meer je hand op de knie leggen. Als dat in een huwelijk gebeurt, dan kan ik maar één ding zeggen, dat is een ramp. Maar hoeveel te meer is als de Heer Jezus dit zegt over gemeente? Het eerste liefde verlaten. Zie, het is feitelijk alsof de gemeente van Efeze goed gevuld was met alles, maar er zat een klein lekje in en alle lucht is uit de ballon, uit de bal gegaan. En het is heel langzaam gegaan, niemand heeft het gemerkt. Het buitenste omhulsel is er nog, maar je kan met de bal niks meer doen. Langzaam leeggelopen. Oh, ze werken nog, maar het is uit plicht. Ze dienen nog, maar dat is uit routine. Ze verdragen elkaar omdat het zo hoort. Zie, een levend geloof is vervangen door koude leer. Bruisende liefde voor de Heer is koude dogmatiek geworden. En de geestvervulde samenkomsten van de eerste momenten van de gemeente van Efeze is nu een afwerking van formaliteiten. Je kan je ogen dicht doen en het handelt exact door een vaste volgorde. Je weet wat ze zeggen en wat ze gaan zeggen. En of je nu betrokken bent of niet... Je bent niet betrokken, want je hart is er niet bij. De Heer sprak nog positief en je zou kunnen zeggen, er zijn veel activiteiten voor Christus, maar weinig tijd met Christus. Een gevuld verstand, maar een leeg hart. Zie, dit is de laatste keer dat wij iets horen over de gemeente van Efeze. En als je dit leest... dan zie je ook hoe kwetsbaar een gemeente is. En wij daar niet van gevrijwaard zijn. Dat een gemeente die zoveel waarheid gekregen heeft en zoveel begeleiding van directe apostelen en van directe handlangers van de apostelen, brieven heeft gekregen in overvloed. waar persoonlijk de oudste nog eens een keer een ferme waarschuwing gekregen heeft dat het een gewaarschuwde gemeente was. Maar de Heer Jezus waarschuwt hierin ook. Je hebt de eerste liefde verlaten. Wat zegt hij dan in vers 5 erachteraan? Bedenk van welke hoogte u gevallen bent en bekeer u en doe de eerste werken. Zie je, het was een gelangzaam en een gestaag proces die ingezet was, maar de val uiteindelijk is diep. Oh, weet je niet met hoeveel liefde je voor de Heer en voor mij die gemeente bent begonnen. Je hebt geen liefde meer. Bekeert u, doe de eerste werken weer. Zet je affecties op mij, zegt de Heer Jezus Christus. En zo niet. Vers B van hoofdstuk 2 vers 5. Maar zo niet, dan kom ik spoedig bij u. Dan zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen. Ik denk dat het in Efeze heel stil was op dat moment. Denkt u ook niet? Net als bij ons. Al voelen wij ons een burcht van gezonde leer. Al pogen wij een vesting te zijn van gezonde theologie. Deze echo mogen wij ook horen en ter harte nemen. Als u niet mij lief hebt, zegt de Heer Jezus, dan heb je niks. Toen wij in Jacobus zaten te lezen, dat is niet zo ver van Openbaring, vielen mijn ogen inderdaad vanochtend op dat ene vers wat Jean aan het lezen was. Zalig is de man die in verzoeking, hoofdstuk 1 vers 12, mijn verontschuldigingen. Zalig is de man die in verzoeking volhardt. Die stand houdt door de kracht van de Heer Jezus. Want wanneer hij de proef heeft doorstaan, hij zal de kroon van het leven ontvangen die hij beloofd heeft aan wie? Aan hem die hem lief hebben. Zie je, dat is het punt die de Heer Jezus hier ook zo bij die gemeente van Efeze neerlegt, zo in Openbaring, waar hij zelf zegt. Je kan van alles doen, maar als je mij niet lief hebt, als die liefde voor mij niet het hoofddoel is in de gemeente, dan zal ik de kandelaar wegnemen, uitblazen en aan de kant zetten. En dan vraag je wel eens af, als je daar zo kijkt, hoe zou de Heer onze gemeente zien? Hij heeft 7 gemeenten, en 7 sterren of 7 kandelaar heeft hij in zijn hand, en de oudsten en de gemeenten, en feitelijk kunnen we zeggen, hij is de Heer van elke gemeente. Wat zou de Heer over onze gemeente zeggen? Wat zou hij tegen ons als oudsten zeggen? Ik heb geen idee, maar de woorden die hij hier sprak over dit heb ik tegen u, mogen wel eens in onze harten doorzinken. Dat we inderdaad zeggen, Heer, laten we één ding leren, ook van de gemeente van Efeze. Er was een grote bevoorrechte gemeente, zo voelen wij onszelf ook. Maar we zijn ook een gewaarschuwde gemeente, net als hun. Maar het collectief bestaat uit individuen. Heeft u de Heer Jezus lief? Is de liefde voor de Heer Jezus het hoofddoel van uw leven? Of kent u hem nog niet? Heeft u nog zoveel andere dingen lief en is de Heer Jezus een randattribuut die u misschien eens een keer aanroept als het nodig is? Liefde voor de Heer betekent feitelijk dat je aan hem onderwerpt en zegt, Heer, doe met mij wat u goed dunkt. Ik ben een zondaar. Als u mij nu veroordeelt, dan bent u een rechtvaardig Heer. Maar als u in uw barmhartigheid mij wil verlossen, doe het alsjeblieft. Verlos me van mijn zonde, van mijzelf. Vlucht naar hem. Dit is de dag. Wacht niet. En als u hem kent, dan is dit de aansporing. Zet de liefde op de Heer Jezus, maar hou uw ogen op hem gericht. Dat is niet alleen voor een gemeente zo, maar dat is ook voor elk individu zo. In de 2e eeuw stond Efeze nog behoorlijk centraal. In de 3e en de 4e eeuw zijn er nog kerkconcilies doorgegaan. Ik moet zeggen de 4e eeuw, want dat is 300 tot 400. Dat is de 4e eeuw, als ik het juist heb. Ja. Zijn er kerkconcilies doorgegaan? Als u nu een reis boekt naar Turkije, dan is Efeze een archeologische attractie. Maar er zijn wel wetenschappelijke verklaringen waarom Efeze als stad uitgegaan is. Omdat het een haven was, maar de haven die slipte dicht. Was dat de wijze en de manier waarop God zijn kandelaar weghaalde? Mogelijk. Maar er is geen kandelaar meer in Efeze. Hij is uitgegaan. Vanaf 1500 in de 15e eeuw woonde daar niemand meer. Ruïnes. Wel, ik hoop dat de Heer ons een volgende generatie mag geven die ook nog door mag gaan en nog vele generaties na ons. Om inderdaad hem lief te hebben boven alles. Vader, ik dank u. Ik dank u ook soms voor deze ernstige boodschappen. Heer, we willen zo graag uw zegen. We willen zo graag uw woord ontvangen. En u heeft ons rijkelijk gezegend, Heer. Wij pogen erna om uw woord grondig uit te leggen, om daar grondige studieën te doen, om diepgaande prediking te doen, Heer. Niet om mooie verhalen te vinden, niet om te zeggen, Heer, hoe belangrijk wij zijn, maar hoe groot u bent en hoeveel u ons geeft en hoe groot onze verantwoordelijkheid is en hoe u dat ziet en hoe u dat allemaal in rekenschap zal brengen voor ons. En u ziet ook, Heer Jezus, onze gemeente aan. U ziet ons perfect. U weet wat wij doen, u weet van onze werken, onze daden en u kent ons kloppend hart. Dan bid ik, Heer, dat er maar één ding mag primeren, waar u deze gemeente van Efeze ook op wees. Dat wij die eerste liefde mogen behouden en als we daar niet zijn, Heer, breng ons terug. Geef ons bekering, persoonlijk maar ook collectief. Mag de naam van Jezus galmen in deze gemeente. In hem, Heer Jezus, in u hebben wij alles. U bent onze verlosser van begin tot eind. U bent onze enige helper van eeuwigheid, of van het tot in eeuwigheid, Heer. Wij kunnen nergens anders vluchten dan naar u, Heer. Naar het kruis waar u de prijs betaald hebt voor onze zonden. Waar u een bruid verworven heeft die aan van de Vader aan u gegeven is. En waar u ook inderdaad alles voor doet om ze zonder vlek of rimpel of ongerechtigheid ook voor u te stellen. Mogen wij dan streven naar datgene wat voorop staat. Dat is uw liefhebben, Heer. En daarna leven, handelen en werken. Heer, bewerk dat in ons. Want van nature neigen wij om andere dingen meer lief te hebben dan u. Alles wat wij meer lief hebben of anders lief hebben, Heer, of lief hebben boven u. Hoeveel secondes in ons leven dat ook maar is, Heer, is een afgod. Heer Jezus, neem ons zo mee naar uzelf. Bind onszelf aan uzelf vast. Daar is de vrijheid. Daar is de hoop. Daar is de zegen. En deze woorden, Heer, die hier gesproken werden in Efeze, dit heb ik tegen u, mogen wij die niet horen. Want er zijn ook gemeenten, Heer, waar die niet gesproken werd. Mogen wij zo'n gemeente zijn, Heer, gekenmerkt door uw liefde. Vader, en dat in Jezus' naam en uit genade. Amen.